Goedemorgen allemaal. Ja, als je hier staat, dan zie je toch ineens wel dat er heel veel mensen zijn. Dus ja, ik ben ook wel een beetje zenuwachtig. Dus ik hoop dat ik een beetje uit mijn woorden kom. En ik had, is de slider? Anders gaat het natuurlijk al aan de voorkant helemaal mis. Nou, ik zal even beginnen. Ik denk die slide komt vanzelf. Ik heb vroeger ooit eens een sprekerscursus gedaan. En als je al die stappen volgde in die sprekerscursus, dan was eigenlijk applaus aan het eind van de dienst gegarandeerd. Alleen, ja, nu las ik dus helaas in het bronnieuws dat ik een weekje te laat ben. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik wil toch even jullie er doorheen nemen. Ja, het is even goed om aan het begin van de dienst even context te geven. En ik zal je even uitleggen wat die sprekerscursus zegt. Die zegt, ja, je moet eigenlijk je preek in 3 stukken delen. Nou, behalve het even voorstellen zijn er 3 stukken over, waar eigenlijk ook wel een beetje de kern in zit. Dan moet je aan het begin van je preek moet je eigenlijk 3 verrassingen geven, zodat eigenlijk iedereen aangehaakt blijft. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken, want ja, Genesis kent eigenlijk iedereen wel zo'n beetje, het begin. Dus ja, ik weet niet of dat goed gaat komen. Maar daarna moet je iedereen de put in praten, dat is fase 2. Dat lukt wel, de boom van goed en kwaad. Er zit genoeg ellende daar. Ik denk dat we er allemaal wel van bewust zijn. En vervolgens moet je natuurlijk toch ergens uitkomen bij Jezus. Nou, hij zegt, ik ben de leven, ik ben de waarheid en het leven. Nou, dus bij Jezus zijn we goed, dus het boom van het leven, uiteindelijk gaan we daar eindigen. Nou, dan weet je een beetje ja, waar we naartoe gaan. Stel mij nog even voor om mij voor te stellen, want ik neem aan dat niet iedereen mij kent. Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen bij DAF. En ja, daarin moet je altijd even voorstellen. Dus ik ben eigenlijk heel erg lam geweest. Ik heb gewoon de slide van DAF gepakt en die heb ik hier neergeplakt. Nou, wie ben ik? Ik ben Maurice. Ik ben getrouwd met de schitterende vrouw Petra, die mij altijd terzijde staat. Wij zijn 2 goede uitersten, dus wij clashen goed, maar we vullen elkaar ook heel goed aan. We hebben 3 schatten van kinderen, Noah, Liz en Sam. Sam die maakt op dit moment de naam Peuter goed waar. Dus die rent zich rot en die heeft vooral een eigen wil. En dat proberen wij een beetje te streamlinen. Dus als je mij hier af en toe na de dienst achter mijn kind aan ziet rennen, dat is niet omdat ik daar zin in heb. Dat is gewoon omdat ze een peutertje is. Ik heb heel lang in de Rundstraat gewoond. Daar ben ik opgevoed bij mijn ouders, Chef en Tineke. Misschien sommigen van jullie kennen ze. Daarna ben ik een paar jaar op mezelf gaan wonen in de Koning Arthurlaan. Mijn eerste baantje was ASML. Op een gegeven moment was ik daar pallets aan het sjouwen in de fabriek. Ik denk, dat is ook niet de bedoeling. Dus toen ben ik voor Bosch gaan werken. Daar heb ik meer dan 12 jaar gewerkt. Heel veel plezier gehad. En uiteindelijk werk ik nu na lang omzwerven voor DAF. Voor de nerds onder ons, ik hou van programmeren. Dus ik ben begonnen met een taal die LabVIEW heet. Vervolgens ook MATLAB. Ik doe nog een beetje C#, C++ en Docker, maar ik verwacht niet dat heel veel mensen weten wat dat is. En ja, dan vond ik het toch ook wel leuk om iets over mijn zwakke en mijn sterke punten te vertellen. Laat ik even beginnen bij de sterke punten. Ik vind het heel leuk om alles te weten. Dus als ik iets zie op National Geographic of ik lees een boek of maakt niet uit. Ik ben een redelijke spons wat dat betreft. En ja, ik vind het dus ook heel leuk om daar over na te denken en om daar verbanden in te leggen. En ik vind het ook leuk om dingen te doorleven. Dus ik ga pas, als ik mij iets mijn interesse heeft, dus ook op mijn werk of met het geloof of wat dan ook, dan kom ik in actie. Ik ben al 4 minuten onderweg en ik heb er maar 20, dus we moeten even afronden. Mijn zwakke punten, ik ben nogal een chaot. Dus als je mij vraagt om iets te organiseren, niet doen, dan moet je echt bij Petra zijn. En ja, ik kan, omdat ik dus heel veel dingen weet, ook wel een beetje een EWAP zijn. Hè? Dus als ik soms dingen heel erg bot zeg, dat kan ook wel eens gebeuren. Dat ik in één keer iets eruit flap en dat ik denk, oh, wat heb ik nou toch weer gezegd? Dat zit ook in mij. Maar in die end ben ik wel iemand die gewoon heel erg open staat voor allerlei meningen. Maar ook voor feedback, ook voor applaus. Wat dus helaas niet gaat gebeuren. Nou, we gaan even naar het begin. Het begin van de hemel en de aarde. En uiteindelijk weet je we allemaal, God schiep de hemel en de aarde. En in de aarde schiep hij de hof van Eden. En in die hof plaatste hij twee bomen. Ik wilde eigenlijk het bloemetje gebruiken voor de boom van het leven, omdat daar ook werkelijk bloemen, ja, werkelijk leven in zit. Maar ja, er zijn geen bloemen. Dus ik heb even gedacht, we gebruiken dat bloemstuk als de boom van kennis van goed en kwaad. En we gebruiken dat bloemstuk als de boom van het leven. Dus onthoud het even. In het begin heb ik me wel eens gerealiseerd. Ik moet eigenlijk ook teruggaan naar het begin van deze preek. Waarom sta ik hier? Ik heb een tijd geleden een profetie gehad van Sander Wuister. En hij zei tegen mij, God gaat jou een nieuwe openbaring geven over genade. Ik denk, nou ja, genade, ik ben al jaren christen. Wat valt daar nog aan te openbaren? Helaas, ik dacht dat ik heel veel wist. En soms heb je dingen die je wel weet. En als dan God op een of andere manier in je hart werkt en die kennis komt in je hart, dan wordt het op een of andere manier een openbaring en dan komt die kennis tot leven. Dus dat is mijn begin van deze preek. Maar als we kijken naar de Hof van Eden en dat God Adam schiep. Stel je voor, ik ben Adam en ik loop in deze hof. En ik loop elke dag, komt God bij mij op bezoek en we hebben gewoon een gesprek van hart tot hart. God praat met mij, er is geen veroordeling, er is alleen maar liefde. Dus ik ken God alleen maar in de vorm van liefde. En op een andere manier ken ik God niet. Dus God zegt, ga praat met mij in de zin van, hey, heb je dat dier al gezien? Heb je gezien hoe mooi ik dat gemaakt heb? Heb je hem al een naam gegeven? Wat vind jij? Wat zou jij kiezen voor naam? En ook in mijzelf, ik heb geen enkele notie van kwaad. Dus ook mijn woordenschat, moet je je voorstellen dat jouw woordenschat geen woorden heeft voor woorden als depressie, moord, verkrachting, zelfmoord, fout, kwaad. Die woorden bestaan niet. Dus Adam heeft geen enkel idee van kwaad. En dan komen we eigenlijk meteen bij het volgende punt. De boom van goed en kwaad. En waar is mijn reis begonnen? En misschien zit jij ook zelf midden in die reis. En ik wil je eigenlijk een paar vragen stellen. En niet om je in de tuin te leiden, maar ook eigenlijk meer om je na te laten denken. En misschien ga ik daar weer mijn boekje te buiten. Maar goed, ik ga het toch even doen. Wie van jullie wil er heel graag lijken op Jezus? Steek je hand eens op. Nou, het merendeel steekt zijn hand op. Ik hoor daar natuurlijk zelf ook bij. En wie van jullie lijkt al op Jezus? Nou, zijn er wel wat minder. En ja, ik zit zelf midden in dat proces. Dat ik eigenlijk denk, ja, ik wil supergraag lijken op Jezus. En je moet je voorstellen, Adam wandelt in die tuin, in die hof van Eden, samen met Eva. Er is alleen maar goed. En dan komt er iemand naar hem toe. En in dit geval naar Eva, maar Adam stond erbij en die zei, hey, wil jij lijken op God? Wil je meer lijken op hem? Het enige wat jij hoeft te doen is deze appel te eten. En ik ging bij mezelf nadenken. Ik denk, ja, ik wil eigenlijk heel graag lijken op Jezus. En als iemand mij morgen zou zeggen van, hey, je hoeft alleen maar dit drankje te drinken, dan zou je lijken op Jezus. Ik weet niet of ik heel erg zou twijfelen. Misschien zou ik het wel gewoon doen. Ik weet het niet. Maar goed, daar ging het dus wel mis. Eva, die pakte die appel, die at die appel. En het gevolg daarvan is eigenlijk heel erg duidelijk. Het eerste wat er gebeurt, is dat Adam en Eva als het ware gescheiden worden van God. En het eerste wat ze ervaren is angst. Angst en schaamte. Angst om bij God te komen en schaamte voor God. En dat is denk ik de kern waar het misgaat bij de mensheid en ook misgaat bij mij. Ik moet eventjes spieken. Is dat we dus eigenlijk gescheiden zijn van Gods liefde. En dat ligt niet aan God. Want God komt uiteindelijk bij Adam en Eva en hij geeft ze eigenlijk niet eens straf. Hij stuurt ze weg uit de tuin van de hof van Eden. Niet om ze te straffen, maar om ze te beschermen voor de boom van het leven. Want als ze daarvan zouden eten, zouden ze eeuwig in die staat blijven. En die staat van zijn waarbij je gescheiden bent van de liefde van God, Dat is nooit Gods wil geweest. God wil ons terugbrengen bij de boom van het leven, bij Jezus. Hij heeft uiteindelijk, je ziet het ook, het eerste wat er gebeurt is dat er bloed vloeit, een dier moet sterven en de huid van het dier wordt aan de mens gegeven om hem te beschermen. Dus het is niet eens zozeer dat God de mensen straft, het is eigenlijk dat hij in zijn liefde de mens uit het paradijs zet. En wat gebeurt er? We spoelen even een paar duizend jaar vooruit. Je ziet eigenlijk dat God nooit straft. Ja, je hebt de ark van Noach. Hè, daar was een hele specifieke reden voor. Maar voor de wet van Mozes, voor de 10 geboden, zie je eigenlijk dat God niet straft. En dat is heel bijzonder, want er was wel zonde en er was geen straf. En dat zegt Paulus uiteindelijk ook hè, in Romeinen 4. Hij zegt, ja, als er wel zonde is, maar er is geen wet, dan kan ik ook niet straffen. Ja, dus ik kan een bak snoepjes op de tafel zetten. Nou, ik weet gewoon wat er gebeurt. Hè. Als ik een bak snoepjes bij mij op tafel zet thuis, dan is die binnen 10 minuten leeg. Maar als ik die bak snoepjes op tafel zet en ik zeg niet tegen mijn kinderen van je mag er niet aankomen, dan kan ik dus ook niet straffen. Hoewel ze wel weten dat het niet mag, kan ik niet straffen, want ik heb niet gezegd het mag niet. En zo is God ook. In ons hart weten we dat we gescheiden zijn van God en we doen allerlei verkeerde dingen. Maar God is zo liefdevol dat hij geen wet geeft. En dan komt de mens, in dit geval het volk van Israël, en die zegt, wij kunnen dat wel echt wel zelf. Wij kunnen zijn zoals u, God. En dan zegt God, oh ja? Ja, wij kunnen zijn zoals u. En zegt ze, oké, dan geef ik jullie 10 geboden. Hou je daar maar eens aan. Nou, we kennen allemaal het verhaal, dat gaat niet zo goed. We falen allemaal. En eigenlijk dus het gevolg van die zonde is dat we in eigen kracht gaan proberen om te zijn als God. En ik merk het ook in mijn eigen leven. Ik wil zo erg lijken op Jezus dat ik allerlei dingen ga doen om maar dicht bij hem te komen. Sommige mensen denken, ik moet elke ochtend mijn Bijbel lezen, stille tijd houden. Want dat is wat God van me vraagt. Sommige mensen zijn heel actief in de kerk, die doen van alles en nog wat. Sommige mensen die hebben dag en nacht worship muziek aanstaan. En ik zeg niet dat die dingen verkeerd zijn, die dingen zijn op zich allemaal goed. Maar als je die dingen doet, omdat je uiteindelijk denkt van het ligt aan mij hoe dicht ik bij God kan komen, dan ben je eigenlijk net als de Israëlieten die de wet wilden. Je bent eigenlijk net als Adam en Eva die zeiden, ja, ik kan zelf wel zijn als God. Nou, een ander gevolg van die boom van kennis van goed en kwaad, en daar wil ik het toch wel even aantippen, is dat de mens zelf bepaalt wat goed en slecht is. En dan denken we heel vaak aan de wereld. Hè? In de jaren 60 was het een heel ding toen de eerste borsten op tv kwamen. Dat was een hele poespas. En tegenwoordig kan ik bijna de tv niet aanzetten zonder dat er een borst op tv komt. Het is gewoon bijna niet te doen. Als je kijkt naar de enorme, ik zou haast zeggen, de immoraliteit die wij tegenwoordig hebben in onze westerse maatschappij. Het is ongekend. En wat 40 jaar geleden slecht genoemd wordt nu goed genoemd. Nummer 1 doodsoorzaak onder jongeren is zelfmoord. En dat komt door de enorme hopeloosheid die we met z'n allen gecreëerd hebben. Er is geen goed en er is geen fout meer. En de normen en waarden die wij hebben in onze westerse maatschappij, die verschillen enorm van de Aziatische maatschappij. Daar hebben ze een andere normen en waarden, andere goed en fout. Het zijn dezelfde mensen. Maar ook zij bepalen wat goed en fout is. En dan denk je van, nou ja, wij zitten in de kerk, we zitten goed. Nee, we zitten niet goed. Iemand zei eens tegen mij, ik was toen nog wat jonger, ik denk een jaar of 15, 16. Hij zegt, Maurice, vergis je niet. Hij zegt, in de wereld zie je dat alle normen en grenzen vervagen. En hij zegt, denk niet dat de kerk anders is. In de kerk gebeurt precies hetzelfde. Alleen het gebeurt 30 jaar later. Ik heb dat een beetje onthouden en ik verbaas me over wat er op dit moment in de kerk gebeurt. Er zijn kerken waar homoseksualiteit ingezegend wordt. 30 jaar geleden was het ondenkbaar dat een vrouw een oudste zou zijn in de gemeente. Dat is tegenwoordig vrij normaal in kerken. In deze kerk is dat niet normaal. Deze kerk heeft bewust gekozen dat alleen mannelijke oudsten mogen zijn. Ik wil daar geen waardeoordeel over geven. Ik wil alleen zeggen dat er ook binnen die kerk een verschuiving is van normen en waarden. Ik denk 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, misschien chargeer ik een beetje, maar zaten de vrouwen hier nog links en de mannen hier nog rechts en mochten de vrouwen vooral niks zeggen. En het is allemaal gebaseerd op diezelfde Bijbel. Dus ook wij christenen gebruiken de Bijbel in ons eigen voordeel om te bepalen wat goed en fout is. En het ligt er maar net aan in welke tijdsgeest je leeft. Ik ben geweest in kerken in Roemenië. Daar was het absoluut zondig als je rookte, maar alcohol drinken was geen probleem. In de kerk hier in Nederland was het precies andersom. Als je rookte was het niet zo erg, maar als je alcohol dronk, not done. En zo zie je maar dat ook daar zit een heel groot verschil. Ik kijk even op mijn klokkie. En zelfs binnen het gezin waar je bent opgegroeid zit zo'n groot verschil van wat goed is en wat fout is. En daar zat eigenlijk mijn kern, mijn punt. Ik ben opgegroeid ik denk dat wij best wel vrijstaand waren. Dus ik heb van alles meegemaakt. Ik ben in de Pinksterkerk geweest, ik ben katholiek gedoopt. Ik heb in de Baptistenkerk gezeten met mijn ouders. We hebben heel lang in Lidstad gezeten, ik heb in een huiskerk gezeten. Ik heb ook nog in een kerk gezeten in Zuid-Afrika. Dus ik denk dat ik wel redelijk wat aspecten van de kerk gezien heb. Maar wat me eigenlijk opvalt en wat me ook eigenlijk opvalt in mijn eigen leven, is dat, ja, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. En ik denk dat er niemand hier is die dat niet gelooft. Dus ja, we zijn allemaal gered. We gaan allemaal naar de hemel. Ja, onze zonden zijn vergeven. We weten het allemaal. Maar als ik toch denk in mijn dagelijks leven, dan kijk ik eigenlijk continu naar die boom van kennis van goed en kwaad. Want ik heb continu geleerd, vanuit mijn jeugd af aan al, als je niet je best doet, ga je niet krijgen. Op school moet je je best doen, want anders haal je een slecht cijfer. Ik hou mijn kinderen een ijsje voor, zodat ze in ieder geval een groente opeten. En dus we zijn continu gefocust op die boom van kennis van goed en kwaad. En dan komt God en die zegt van ja, ik heb het voor jou volbracht. Je moet kijken naar de boom van het leven. En wij proberen heel hard met z'n allen, ik inclusief, om niet te zondigen. Dat lukt niet. Ik kan niet zondigen. Hoe harder ik het probeer, zegt Paulus trouwens ook, hoe harder ik het probeer, hoe meer ik zondig. En wat is mij opgevallen, ik heb eigenlijk een tijd in een dienst of een kerk gezeten in Zuid-Afrika, nog een beetje voor de internettijd, dus ik zat daar helemaal alleen. En ik had alleen God om op te bouwen en ik had alleen tijd om naar de boom van kennis van goed en of naar de boom van het leven te kijken. Dat was het enige waar ik naar kon kijken. Want dat was mijn houvast. En wat gebeurde er eigenlijk automatisch? Hoe meer ik met die boom van het leven bezig was, hoe minder ik zondigde. En eigenlijk proberen we vaak in een donkere kamer de donkerte de deur uit te duwen. En dat is best wel lastig. Het enige wat wij kunnen doen, is het licht aanzetten. En dan kom ik automatisch bij de volgende slide. Als je kijkt naar wat Jezus voor ons gedaan heeft, dan moet ik niet meer bezig zijn met mijn verslaving, misschien mijn pornoverslaving, mijn alcoholverslaving, mijn neiging om altijd boos te worden als iemand mij feedback geeft. Maar eigenlijk moet ik gewoon bezig zijn met de boom van het leven. Want hoe dichter ik bij deze boom ben, hoe verder ik ben van de boom van de goed en kwaad. En ik denk dat we daar een kern van ieder christen hebben. Dat we moeten zijn bij de boom van het leven. En in het Engels zijn daar twee woorden voor. Mercy en grace. En mercy betekent dat je niet krijgt wat je wel verdient. We weten allemaal, we zitten aan die boom van kennis van goed en kwaad. En mercy betekent dat de Heer naar ons toe kwam. Jezus zijn leven gegeven heeft, zodat de zonde die naar de dood leidt, ons niet aangerekend wordt. En dan grace. En ik denk dat we daar echt nog wel iets kunnen leren als kerk. En ik ook als persoon. Grace betekent dat je wel krijgt wat je niet verdiend hebt. En Jezus zegt, als je bij mij bent, krijg je leven in overvloed. Het gaat eigenlijk alleen maar om het bij hem zijn. En ik heb heel lang nagedacht van, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat ik daarbij blijf hangen? En ik ben uitgekomen bij de Heilige Geest. Op het moment dat de discipelen in die bovenkamer zitten, dan zegt God, wacht, totdat de Heilige Geest over je komt. En de Bijbel beschrijft dat de discipelen bang waren. Op het moment dat de Heilige Geest over hun komt, dan komt er een bron van liefde in hun vrij, die alle angst uitdrijft. En ze gaan naar buiten en ze prediken het evangelie. En dit is de tekst die ik heb. En misschien mag de muziek aan. De Heer nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. In het Engels vind ik hem iets mooier. Now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ik zet een nummer aan op dit moment. We gaan ook zo over naar het avondmaal. Gaat Peter, misschien mag wel iets harder. Gaat Peter dat dadelijk verder inleiden. Ik vind dat in dit nummer hij heel goed beschrijft wat de boom van het leven is. Dus ik wil jullie vragen om gewoon dadelijk even in gebed voor jezelf de woorden op je in te laten werken. En te kijken naar het boom van het leven.
Jesus.